De Roep van de Sterren. Een science fiction monoloog in 1957 geschreven door Arthur C. Clarke. Bewerking en realisatie Jack Mulder.
Daar beneden op de aarde tikken de laatste minuten van de 22e eeuw weg. Vanaf zo'n 500 kilometer hoogte, bijna recht boven Kampala, de hoofdstad van Oeganda, kijk ik uit over ons thuis, die blauw-groene bol waar het allemaal begon. Allemaal. Nou ja, alles wat ons mensen vertrouwd is dan. Ik kijk naar beneden en ik zie de lichten van de steden op deze nachthelft. Vlekken van licht die, als de vlekken van een schimmelkweek, door dunne slierten met elkaar verbonden zijn. De mensheid als een schimmel, de aarde als een petribol. Er wordt daar gezongen, gefeest, in de straten van Kaapstad, Yaoundé, Parijs, Amsterdam, Oslo. In het donkere, oostelijke deel van de Middellandse Zee twinkelt één eenzaam sterretje. Het moet het uitbundig stralende zoeklicht zijn van een plezierjacht dat zijn licht op de hemel richt. Ik denk dat ze het opzettelijk op ons richten, want al een paar minuten lang zijn de flitsen heel regelmatig en opvallend helder. Ik zal zo dadelijk, als mijn dienst erop zit, uitzoeken welk schip het is. Zodra ik het weet, stuur ik ze een nieuwjaarsgroet. Dat lijkt me leuk. De ongelofelijkste eeuw die de wereld ooit gekend heeft, is nu bezig geschiedenis te worden en de derde eeuw van het millennium breekt aan. Het zal even wennen zijn om te praten van het jaar 2200 zoveel. Het millennium begon met het internet en de daaruit voortvloeiende fantastische communicatiemogelijkheden. Maar ook met het steeds verder opwarmende klimaat, zodat we stopten met het opwekken van energie door van alles en nog wat domweg te verbranden en in plaats daarvan wind- en zonne-energie gingen gebruiken. Tegen het eind van diezelfde eerste eeuw konden we al die lelijke windmolens en die zonneparken weer slopen, doordat de kernfusiecentrales sinds 2097 meer energie kunnen leveren dan we nodig hebben. Het gevolg was wel de twee Noord-Afrikaanse oorlogen, doordat de Arabieren hun olie aan de stoeptegels niet meer kwijt konden en de Maasai en de Berbers geen inkomsten meer hadden uit de zonnecellen waarmee ze bijna 80% van de Sahara hadden volgelegd. En niet te vergeten de wereldwijde uitbraken van besmettelijke ziekten die oversprongen van dier op mens. Eerst de Q-koorts, toen COVID-19, de vogelgrieppandemie van 2041 en vooral de vleermuisverlamming van 2073, die meer dan 4 jaar heeft huisgehouden en aan bijna 1 miljoen mensen het leven heeft gekost en nog eens 6 miljoen mensen tot een leven in een rolstoel heeft veroordeeld. Ja, de dokters konden toen nog niet wat ze vandaag kunnen. En natuurlijk de ruimtevaart, die nu eindelijk volwassen is geworden. De onderzoekstations op de maan zijn uiteraard nog steeds in bedrijf. Maar het leukste vind ik toch dat van het oudste station, dat tot 2168 in gebruik is gebleven, een museum is gemaakt. Zowel voor de aardlingen als voor de maners is het een plek om je te vergapen aan al die antieke apparatuur en boeken in digitaal formaat en zelfs nog exemplaren van papier. En nu het eind van alweer een eeuw. Wat zal de nieuwe brengen? De planeten natuurlijk. Zwevend in de ruimte, een paar kilometer hier vandaan, liggen de schepen klaar voor de eerste groep mensen die naar Mars zullen vertrekken. Nu niet alleen maar om dat te gaan werken, als geoloog of zo. Nee, het zijn de eerste familieleden van al die wetenschappers die zich in het kader van gezinshereniging met hun kinderen bij hun partners op Mars zullen voegen. De eerste echte Martianen. 3 jaar lang heb ik die 10 schepen zien groeien. Ik heb gezien hoe ze stuk voor stuk werden gebouwd. Eigenlijk nog op dezelfde manier waarop ook dit ruimtestation in der tijd gebouwd is door de ploeg mannen en vrouwen waarvan ik een generatie geleden deel uitmaakte. De 10 bemanningen en de 10 keer 200 passagiers zijn er klaar voor. Het wachten is nog slechts op het sein voor het vertrek. Nog 1 uurtje en dan is het zover. Ik voel me ineens een oude baas. Mijn gedachten gaan 50 jaar terug, naar de dagen waarin de eerste wielvormige ruimtestations werden gebouwd. Ik was een jaar of 16 en Mars leek nog ver weg. En ik herinner me, ik heb het eigenlijk nooit vergeten, ik herinner me hoe mijn vader gevochten heeft om me op de aarde te houden in plaats van in de ruimte te gaan werken. Er waren niet veel wapens overgebleven die hij niet had gebruikt. Me belachelijk maken, dat was wapen nummer 1. Ja, natuurlijk doen ze het, had hij geschamperd. Ze werken al jaren op die stations. En al jaren gaan ze naar de maan, ha ha ha. Maar wat heeft het voor zin? Hier op aarde is nog genoeg te doen. Oké, er is geen honger meer, zoals 200 jaar geleden. Maar die idioten van toen, die hebben de natuur, het milieu, het klimaat, hebben ze zo grondig kapot gemaakt, dat moet eerst gerepareerd. We wonen hier in Nieuwhaag aan zee, ja. Maar er was ooit een oud Haag, weet je wel. Dat lag ook aan zee. Kleinigheidje. Dat was 100 kilometer verderop, naar het westen. Ja, pa, ik heb ook geschiedenis gehad. Maar we hebben nu toch ook een mooie wereld. Precies. En dus is het onzinnige flauwekul om maar een end in de ruimte te kletsen, te werken, te wonen. Ach, je begrijpt toch wel wat ik bedoel. Nou ja, zolang ik op school zat, hield mijn vader zich nog betrekkelijk rustig. Terwijl ik alles bekeek, beluisterde en las wat er werd gepubliceerd over de ruimtevaart, werken in de ruimte en op de maan. Mijn middelbare schoolopleiding zou waardevol zijn, welk beroep ik later ook zou kiezen. En dus had hij niks om over te klagen. Al mopperde hij wel over het geld dat ik verspilde aan het kopen van al die publicaties. Maar misschien besefte hij niet dat die resultaten me ook zouden helpen om een zin te krijgen. Gedurende mijn hele laatste schooljaar had ik zorgvuldig mijn mond gehouden over mijn plannen. Ik had zelfs de indruk bij hem gewekt, al spijt me dat achteraf wel. Ik had de indruk gewekt dat ik mijn droom om de ruimte in te gaan had opgegeven. Zonder hem iets te zeggen liet ik me inschrijven bij AstroTech. En ik werd toegelaten zodra ik eindexamen had gedaan. De bom barstte toen het bericht bij ons arriveerde van het Instituut voor Astronautische Technologie. Oeps, pa beschuldigde me van bedrog. En ik geloof dat ik het hem nooit heb vergeven dat hij me het plezier vergalde dat ik had moeten voelen. Ik was immers toegelaten tot zo ongeveer de meest tot de verbeelding sprekende leerschool die de wereld ooit heeft gekend, zeg nou zelf. De vakanties, die waren een kwelling. En als het niet omwille van mijn moeder was, dan geloof ik dat ik niet vaker dan 1 keer per jaar naar huis zou zijn gegaan. Ik ging ook altijd zo vlug mogelijk weer weg. Ik had gehoopt dat vader wel bij zou draaien naarmate mijn opleiding vorderde en dat hij zich zou schikken in het onvermijdelijke. Maar dat heeft hij nooit gedaan. En toen was er dat akelige, formele afscheid op de ruimtehaven. Een stortregen spoelde uit de loodgrijze lucht boven de pendelraket die stond te wachten om te mogen opstijgen op weg naar mijn vaste betrekking op de maan. Ik weet nu wat het voor mijn vader heeft betekend om te kijken naar die gehate machine die zijn enige zoon opslokte. Weet je, ik begrijp nu veel dingen waaraan ik toen nog niet toe was om ze te begrijpen. Op het moment dat we afscheid namen bij het schip, wist hij dat hij me nooit weer zou zien. En toch weerhield zijn oude koppige trots hem ervan om het enige te zeggen dat me had kunnen tegenhouden. Hij wist dat hij ziek was, maar hoe ziek, dat had hij niemand verteld. Dat was het enige wapen dat hij niet tegen me had gebruikt. En daarom heb ik respect voor hem. Zou ik gebleven zijn als ik het wel had geweten? Het heeft geen zin om te bespiegelen over het verleden dat nu een keer vast ligt. En ook niet om te bespiegelen over een toekomst die van zoveel onbekende factoren afhangt. Het enige dat ik tot nu van zeggen kan, dat is dat ik blij ben nooit voor die keus te zijn gesteld. Ten slotte heeft hij me laten gaan. Hij gaf zijn strijd tegen mijn ambitie op en korte tijd later zijn strijd met de dood. Zo zei ik de aarde vaarwel en de vader die me lief had, maar die niet wist hoe die dat zeggen moest. Daar beneden ligt hij. op die planeet die ik met mijn hand kan bedekken. Oh, kijk, boven Azië breekt een nieuwe dag aan. Een rachten, vurig lijntje aan de oostelijke rand. Daar is het al zover. Het jaar 2200 heeft de eerste bladzij van zijn geschiedenis daar al geschreven. En hier, recht beneden me, zoeken de laatste Afrikaanse en Europese feestvierders hun bed op. En nu arriveert, ik zie hem langzaam op ons toedrijven, de pendelraket. Hij komt ons ophalen, zodat we afscheid kunnen nemen. Nou, vader, eindelijk weet ik het dan nu. Eindelijk weet ik echt hoe je je toen gevoeld hebt. De tijd heeft de cirkel gesloten. En toch, ik hoop dat ik iets heb geleerd van de fouten die wij allebei lang geleden hebben gemaakt. Ik zal aan je denken, pap, zo dadelijk, als ik nog even aan boord kan zijn van het vlaggenschip Starfire One voordat het vertrekt, om afscheid te nemen van de kleinzoon die jij nooit hebt gekend.
U hoorde De Roep van de Sterren van Arthur C. Clarke. Bewerking en realisatie Jack Mulder.